De Lucid Air is gebouwd om grenzen te verleggen. De prestaties van een sportwagen, de ruimte van een limousine en een range tot 839 kilometer. Ontworpen en ontwikkeld in Californië. Nu beschikbaar in Nederland. Met een zakelijke financial lease rijdt u de Lucid Air vanaf €899 per maand. Bezoek onze showroom in Hilversum of boek een proefrit op lucidmotors.com.
Heb jij de BNR-app al? Met breaking news in de podcast De Taxioorlog. Download de app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. BNR breekt. Ivan Verrips.
Goedemorgen en welkom. Vanaf 11:30 praat ik over het nieuws van de dag. Over het kabinet dat afspraken wilde maken met bedrijven die veel uitstoten. Maar dat blijkt nog niet echt lekker storm te lopen. En geeft Elon Musk nu echt de laatste doodsteek aan Twitter, dat hij eerder voor $44 miljard kocht. Dat ga ik bespreken zometeen met mijn twee panelleden. Vandaag gemeenteraadslid voor de PvdA in Amsterdam, Geert Noordzij. Goedemorgen.
Fijn om er te zijn.
Insgelijks, fijn dat jij er bent. En dat zeg ik ook tegen Werner Schouten, directeur bij de Impact Economy Foundation. Goedemorgen.
Goedemorgen.
Fijn dat je er bent.
Ja, dankjewel. Van hetzelfde.
We gaan beginnen. We zijn toch complimenteus.
BNR breekt. Breekijzer.
Ja, we beginnen met ons breekijzer. Het heeft te maken met de trein. Daar is het op sommige momenten heel erg druk. En NS-baas Wouter Koolmees weet wel hoe hij die drukte kan oplossen. Namelijk de treinkaartjes op drukke momenten en drukke trajecten veel duurder maken. Tot wel 40%, 50%, 60% duurder. Daarvoor pleit hij dit weekend in de Volkskrant. En dat klinkt misschien vrij logisch. In de luchtvaart doen we dat ook en in de hotelsector doen we dat ook. En door die treinkaartjes veel duurder te maken gaan reizigers zich vanzelf beter spreiden. En de spitsmeiden, denkt Koolmees, probleem opgelost. Het is een omstreden idee, er wordt al tientallen jaren over gesproken. Maar het is er nooit van gekomen. En laten wij deze discussie nou voor eens en voor altijd beslechten. Met ons breekijzer vandaag. Het is logisch als treinreizen in de spits flink duurder wordt. Ik ben heel benieuwd hoe jij erover denkt. Ben je het daarmee eens of oneens en waarom? Pak je telefoon en bel naar 020-468-4x0. Dan kom je zo meteen bij me in de uitzending. Breekijzer dus, het is logisch als treinreizen in de spits flink duurder wordt. 020-468-4x0. Nu bellen, spreek ik je zo. Je kan ook reageren via Instagram. Daar heten we BNR Nieuwsradio. Moet je even stemmen in de stories. Maar het leukste is als je even belt. 020-468-4x0. Zometeen hoor je hoe Geert en Werner erover denken, maar ik begin bij Bert van Wee. Hij is hoogleraar transportbeleid aan de TU Delft. Goedemorgen.
Goedemorgen.
En ik weet al wat u vindt, want u staat vandaag in die Volkskrant en u zegt geen enkele deskundige zal dit plan afkraken. Waarom niet? Waarom is dit een briljant idee?
Ja, laat ik vooropstellen dat niet alleen de spits duurder wordt, maar de dalperiode wordt ook goedkoper. We moeten ons realiseren dat spitstreinreizigers op drukke trajecten heel duur zijn. Er komen extra lange treinen die vervolgens de rest van het etmaal meerijden en vooral luchtverplaatsen, zoals Koolmees dat noemt. En dat moet of betaald worden door de treinreizigers of door de belastingbetaler. En ook de perrons zijn langer vanwege een hele drukke spits. We zien ook dat de capaciteit van stations wordt afgestemd op de hele drukke spitsperiode. Dus als je een deel van de mensen zou kunnen motiveren om wat eerder of wat later te gaan, of misschien één dag in de week thuis te gaan werken, dan scheelt dat heel veel kosten die je moet maken. En uiteindelijk is het ook goed voor het milieu, want lege treinen reizen, laten rijden kost ook energie en CO2-emissies.
Ja, dit gaat eigenlijk maar om een paar momenten. Hè. Om dinsdagochtend, donderdagochtend, 8:00, dan is het stikdruk in de trein. Dan zit er toch al niemand voor zo'n lol in de trein. Er zitten toch geen mensen in die ja, eigenlijk ook prima een uurtje later hadden kunnen vertrekken?
Dat wordt wel vaak gedacht, maar dat is toch niet zo. Er is al een proef hiermee gedaan, een jaar of 5 geleden, waaruit bleek dat een aantal van mensen best eerder of later kan. Hetzelfde werd ook altijd gezegd van automobilisten. Er zijn in de tijd proeven gedaan met mensen belonen als ze niet in de spits gingen rijden. En er waren behoorlijk veel mensen die ook met de auto makkelijk de spits konden mijden. En die gingen vooral wat eerder of wat later en niet zozeer met de trein. En dus ik verwacht eigenlijk wel degelijk dat een aantal mensen zegt, ik kan wel eerder of later, maar die hebben nu geen prikkel. Ik verwacht ook dat werkgevers wat flexibeler worden en die denken, ja, ik moet anders meer reiskostenvergoedingen betalen. Ik ga mensen stimuleren om wat eerder of later te gaan. Ja. En dat gaat natuurlijk vooral voor, gaat dat op voor kantoorachtige werkgelegenheid.
Ja, en geld maakt veel vloeibaar, denkt u. Je zou kunnen zeggen, de trein moet altijd voor iedereen beschikbaar zijn op hetzelfde tarief. Maakt niet uit of je nou 's avonds laat of 's ochtends vroeg moet reizen. Het is gewoon het principe, een treinritje van A naar B kost X en niet een soort ja, black box die een bedrag bepaalt.
Ja, ik zou het geen black box willen noemen, want je moet die tarieven heel goed communiceren. Maar ja, datzelfde principe geldt natuurlijk ook nu al. Als je in het hoogseizoen een vakantiehuisje wil boeken, dan is dat ook duurder als hetzelfde vakantiehuisje in het laagseizoen. En ja, het principe dat je via de prijs probeert vraag en aanbod in overeenstemming te brengen, accepteren we op allerlei plekken. Waarom zou dat dan niet opgaan voor het reizen per trein?
Dat is
natuurlijk ook vooral voordelig voor mensen die dan in de dalperiode gaan reizen, want die gaan geld besparen.
Ja, die gaan minder betalen. Ik kom zo bij u terug, doen een rondje mijn panel. Ons breekijzer vandaag: het is logisch als reizen in de spits flink duurder wordt. Geert, wat vind jij?
Ja, ik vind het ongelooflijk plan. Ik vind echt...
Goed plan.
Ongelooflijk dramatisch.
Of slecht.
Ik snap het echt niet. Het is inderdaad, er zullen mensen van profiteren. De mensen die zich zo'n enorm duur kaartje in de spitstijden kunnen veroorloven, die zullen dan in een enorme eerste klas trein gaan zitten met z'n allen. En de mensen inderdaad. Nou, Wouter Koolmees zag ik het zelf al in zijn interview zeggen: ik kan prima om 9:30 nog video bellen of bellen en later de trein pakken. Ja. Nou, zulke soort mensen kunnen dan ook van profiteren. Maar de leraar die niet even 9:30 of 1 uur later op zijn werk kan komen, zal er niet van profiteren, maar zal juist op achteruit gaan. Mensen die in de zorg werken. Heel veel mensen kunnen niet op een ander moment met de trein reizen. En die zullen er het hardst op achteruit gaan. En die zullen we het hardst raken met dit plan.
Ja, en als je daar weer misschien allerlei compensatiemechanismen voor bedenkt. Overigens, meneer Koolmees verdient 5 ton per jaar, dus die kan ook wel het duurdere treinkaartje betalen, maar dat terzijde. Als je nou voor die beroepen die jij noemt, docenten inderdaad, allerlei compensatiemechanismen gaat bedenken.
Ja, is dat dan de visie op ons openbaar vervoer? Zeggen we dan, in de toekomst gaan we dan heel precies kijken welke groep wel en niet een kortingskaartje mag kijken. Ik geloof dat openbaar vervoer voor iedereen, daarom is openbaar vervoer voor iedereen toegankelijk moet zijn. Ik geloof dat wij met z'n allen hebben uitgesproken dat we willen dat meer mensen van openbaar vervoer gebruik gaan maken. Nu gaan mensen meer van openbaar vervoer gebruik maken en zeggen we, ja, nu wordt het wel erg druk, we maken het nog wat duurder. Ja, dat is niet de bedoeling.
Eerst de auto uitgejaagd en dan gaan ze nu de trein uitjagen.
Ja.
Werner, wat vind jij? Breekijzer, het is logisch als reizen in de spits flink duurder wordt.
Ja, ik vind het onbegrijpelijk. Het is een symptoomoplossing die vooral kijkt naar de korte termijn. Want wat we op de lange termijn willen is dat we duurzame mobiliteit gaan hebben. En dan kunnen we niet iedereen in elektrische auto stoppen. Dan hebben we de grondstof überhaupt niet voor. Dan is het veel duurzamer om zoveel mogelijk mensen van dat OV te laten gebruiken. Mm-hmm. En het is natuurlijk bizar dat we nu dan de prijs in de spits zouden gaan verhogen. We moeten juist alles aan doen om meer mensen het OV in te brengen. En wat je ziet is dat juist de afgelopen jaren het OV is verloederd. Er is weinig coronasteun gekomen, er is veel onzekerheid.
Honderden miljoenen.
In vergelijking met de KLM is het gigantisch weinig. Er is heel veel onzekerheid gecreëerd door de overheid over of er extra steun is. Er is afgeschaald. We rijden op dit moment op 87% op wat we initieel reden. Ook ten dele als gevolg van het personeelstekort. Dus de OV is wel degelijk verloederd. En dan gaan we nu als oplossing geven dat we dan maar de prijzen omhoog gaan doen om ervoor te zorgen dat er minder mensen in de spits of minder mensen überhaupt gaan reizen. Volgens mij is dit echt het paard achter de wagenspan. En dat het anders kan, dat zie je bij onze oosterburen. Die hebben een 49 euro ticket, waarbij je 49 euro per maand betaalt om onbeperkt te reizen. Ja. Dat zou de richting zijn die we op moeten gaan en niet alleen kortzichtig onze spitsheffing verhogen. Ik zou liever zien dat we alleen de daluren goedkoper maken en dat je dan spits op de huidige prijsniveau houdt.
Ja, laten we het overigens niet gaan hebben over de punctualiteit van Deutsche Bahn, want dan zijn we nog een heel stuk verder. Meneer Van Wee, niet dat u de vertegenwoordiger bent van dit plan, maar wilt u eens reageren op deze idealistische argumenten van mijn panelleden?
Ja, ik snap ze en ik hoor ze heel vaak. Laat ik ten eerste vooropstellen dat lange afstandstreinreizigers, en die betalen natuurlijk nu het meest voor het reizen per trein, dat zijn vooral hoogopgeleide mensen met hogere inkomens. Dus het is een misvatting dat lager inkomens juist de dupe zouden worden van dit plan. Al is het wel zo dat sommige mensen met een lager inkomen die toch met de trein reizen, geen flexibele werktijden hebben. Dus voor die mensen is het heel vervelend. En dan zou ik zeggen, overleg met werkgevers om te kijken of die gecompenseerd kunnen worden door middel van een hogere woon-werkvergoeding. En dan dat 49 euro plan. Als je het reizen per openbaar vervoer of specifiek met de trein veel goedkoper zou maken, dan krijg je veel meer mensen die met de trein reizen. Die kunnen we niet kwijt, want de treinen puilen al uit. En slechts een klein deel van die mensen stapt over van de auto op de trein. Er komt nog eens bij dat die extra treinreizigerskilometers, die kosten ook elektriciteit en dus CO2-emissie. En dat is ook werkt ook averechts voor het milieu. Dus dat lijkt me een heel slecht plan. Je jaagt juist dan heel veel mensen de trein uit die de keuze hebben tussen de trein en de auto. Want die hebben geen zin om de hele tijd te staan.
Ik ga even naar mijn bellers. 020-468-4x0. Het is logisch als reizen in de spits flink duurder wordt. Als je wil reageren, bel nu, dan spreek ik je zo meteen in de uitzending. Meneer Huygens, goedemorgen.
Ja, goedemorgen. Nou, ik vind het een heel vreemd voorstel. In de eerste plaats, als de treinen te vol zijn in spits, dan moeten we blij zijn dat ze in het openbaar vervoer willen reizen, ja. Door het klimaat. Nou, maar waarom wordt dan dat niet betaald door de overheid? De overheid die staat er lekker bij te kijken. En die kan die niet eens een beetje bijdragen dat er meer treinen komen als er meer vraag is.
Ja, dus meer investeren. Maar ja, waar moeten we dan dat personeel vandaan halen? Die 13% afschaling is niet gebeurd voor de lol.
Er moet ook iets aan gedaan worden. Ja. Want er lopen mensen weg omdat ze het gevaarlijk vinden in de trein. Het valt best wel mee. En dan wat zojuist wordt, dat alleen de beter betaalde de trein pakken, dat is natuurlijk helemaal belachelijk. Ja. Mensen die geen auto's hebben, die moeten met de trein. Of ze kunnen, hè. Dus dat is helemaal belachelijk. Dus er moet meer ruimte komen voor het treinverkeer. En laat ook de overheid eens een beetje bijdrage leveren, zodat er meer treinen komen als er meer vraag naar komt.
Dank, meneer Huygens, voor het bellen. Jeroen, goedemorgen.
Goedemorgen, Iwan. Ik zie het toch wat anders. Ik ben het wel eens, maar ik zie het als een eerste klein mooi stapje. Volgens mij is het echte probleem dat de overheid geen regie neemt in spreiding toepassen, zoals ze dat ook bij vakantiespreidingen hebben gedaan. Ja. Dus dat je zegt, de ene sector begint om 7:00, de andere sector om 8:00, de andere sector om 9:00 enzovoort, 10:00. Maar die regie moet vanuit de overheid komen, want Nederlanders, die willen alles tegelijkertijd doen. Mm-hmm. Dat is, ik weet niet waar ze dat. Maar dat is gewoon zo.
Ja, dus de vrijwilligheid moet eraf en er moet gewoon wat meer dwang komen. Dat je een uurtje later begint.
Ja, klopt. Want Nederlanders die doen sowieso. Die willen alles tegelijkertijd doen.
Duidelijk, dankjewel.
Iwan, succes.
Ja, dankjewel. Fijne dag, Jeroen. Dag, tot ziens. Rob, goedemorgen.
Ja, goedemorgen, Iwan. Ja, als deze lijn van Koolmees en dit beleid zo doorgezet wordt, dan is het alleen nog de rijke linkse elite die met de vakantie kan permitteren om tijdens de spits naar het werk te reizen. Voor de gewone Nederlander blijkt het wordt het onbetaalbaar. Maar ja, goed, de Koolmees die komt van net als Marianne Rintel, zijn voorganger van D66. Dus ja, de politieke cliëntelle van D66 komt dit zeer te goede. Want die kunnen nu luxe reizen in de spits.
Ja, en niet al die armoedzwaaiers erbij, hè?
Zo is dat.
Ja, lekker rustig. Dank voor het bellen, Rob.
BNR breekt. Iwan Verrips.
Met vandaag in mijn panel Geert Noordzij, raadslid voor de PvdA in Amsterdam. Werner Schouten, directeur bij de Impact Economy Foundation. En ook bij hem is Bert van Wee, hoogleraar transportbeleid aan de TU Delft. We praten over ons breekijzer. Het is logisch als treinreizen in de spits flink duurder wordt. Als je wil reageren, nu bellen 020-468-4x0. Dan spreek ik je zometeen nog in de uitzending, ergens in de komende 10 minuten. 020-468-4x0. Meneer van Wee, het werd net genoemd. We hebben allerlei initiatieven, maar eigenlijk wel voornamelijk gebaseerd op vrijwilligheid oproepen, werkgroepen, coalities, om dat werken een beetje meer te spreiden. Waarom lukt dat maar niet? Waarom doen we dat eigenlijk maar niet zo lekker?
Dat is een hele goede constatering. Daar zijn we al 35 jaar mee bezig, om te kijken of we via werkgevers kunnen bewerkstelligen dat er minder mensen alleen met de auto gaan, of in dit geval nu ook in de spits met de trein reizen. Het probleem is dat werkgevers daar vaak nog geen prikkel voor hebben. Het is makkelijk om je handtekening te zetten onder een convenant dat je zegt, ja, dat vinden we belangrijk. Ook de TU Delft heeft dat gedaan. Nou, ik heb er helemaal niet van gewerkt als werknemer. Kennelijk is die prikkel voor werkgevers helemaal niet zo hoog om te zeggen, we gaan mensen stimuleren om minder met de auto te reizen of minder vaak naar het werk te gaan. Alleen corona is wel een gamechanger geweest. Mm-hmm. Je ziet nu best wel veel bedrijven waar mensen blijvend meer gaan thuiswerken. Dus ja, de werkgevers die zien dat als iets heel vrijblijvends en die hebben niet zoveel belangstelling om hun beleid aan te passen, kennelijk.
Ja, en dus vraag ik ook even mijn panel hier. Overheid moet hier meer regie opnemen? Want daarmee zou je een groot deel van het probleem wellicht ook kunnen oplossen.
Nou, als we kijken, we zien al dat er er 20% minder mensen met het OV reizen als je het vergelijkt met voor corona. Mm-hmm. Dus er rijden al ontzettend veel minder mensen met het openbaar vervoer. En wat ik nu de hele tijd hoor is voorstellen om ervoor te zorgen dat mensen dan maar minder met het openbaar vervoer gaan rijden. Of andere tijden. Ik zie een docent graag om 1:00 middags op school aankomen om les te geven. Dat gaat geloof ik niet werken. Ja, op sommige punten gaat dat misschien werken. Mm-hmm. Dat is ook iets om aan te werken. Maar op een lange termijn, hebben we echt een visie nodig op het openbaar vervoer. Hoe gaan we ervoor zorgen dat het openbaar vervoer toegankelijk voor iedereen is en betaalbaar voor iedereen is? En dit plan gaat daar gewoon niet aan bijdragen.
Ja, ik denk ook dat we het totaal niet hebben geholpen tijdens de coronacrisis. Toen hebben we mensen collectief in de tweedehands auto geduwd, ja, omdat ze het openbaar vervoer wilden vermijden. En tegelijkertijd is de belastingvrije voet voor reiskostenvergoeding voor auto's ook nog eens omhoog gegaan na de coronacrisis, waardoor het nog aantrekkelijker is om gewoon je auto te blijven gebruiken in plaats van dat je met het OV gaat, ook voor zo'n werkgever. Mm-hmm. En wat we moeten doen, willen we mensen dat werk die trein in krijgen en de auto uit, dan moeten we ook eens met de eerlijke kosten van onze auto aan ons mobiliteitssysteem gaan werken. Want ons mobiliteitssysteem heeft 40 miljard euro aan externe kosten waar we als samenleving voor opdraaien doordat we met de auto gaan, vanwege het grote aantal ongelukken, de enorme uitstoot voor broeikasgassen, de enorme kosten voor de infrastructuur, die betalen we samen voor de persoon in de auto. Ja, als we die zouden gaan verrekenen, nou, dan wordt de trein zoveel meer aantrekkelijker van de auto. En dan hebben we ook dus ruimte om ervoor te zorgen dat we die personeelstekorten gaan aanpakken en dat we weer spoorboekloos kunnen gaan rijden, dat we veel meer treinen en veel meer capaciteit kunnen creëren.
Ja, meneer Van Weekan, misschien wat concurrentie op het spoor niet enig soelaas bieden. Er zijn allerlei partijen die proberen aan de stoelpoten te zagen van de Nederlandse spoorwegen. Arriva bijvoorbeeld, die wil al delen uit het concessie gaan rijden. Nou ja, dan kan je misschien iets doen aan die prijzen, of is dat een heilloos idee?
Nou, in zijn algemeenheid geldt dat die concurrentie bij die regionale lijnen best goed heeft gewerkt. Als je kijkt naar bijvoorbeeld de klanttevredenheid en de efficiëntieverbetering, dan heeft dat overwegend positieve effecten gehad. Het kernnet van de NS is wel een hele ingewikkelde, want als je dat zou gaan opknippen in allemaal lijntjes en afzonderlijke bedrijven die laat rijden, dan verlies je de samenhang van dat hele netwerk. En als je dan zegt, nou, dan moeten we het gehele kernnet van de NS aanbesteden, ja, wat je dan krijgt is een zogenoemde management buy-out. Dan kan de directie opstappen, maar al diezelfde conducteurs en machinisten moeten blijven rijden, want die kan je niet zomaar ineens allemaal ontslaan en weer nieuwe aantrekken. Mm. Dus dat is veel ingewikkelder dan wat veel mensen denken. En bovendien lost dat ook nog steeds niet het probleem op dat juist op die drukke trajecten je niet die capaciteit kan vergroten. Ja. Wij kunnen tussen Utrecht en Amsterdam niet ineens veel meer treinen laten rijden.
Dus dat meer spoor erbij?
Maar dat is toch een keuze dat je niet het juiste aantal treinen laat rijden? Het is toch een keuze hoeveel treinen je laat rijden?
Nou, dan staat je spoor toch vol?
Nou,
ja, maar het is ook een keuze.
Dan zit het vol.
Ja, maar als we als het gaat over het autovervoer, als we een file zien, dan zeggen we, gaan we kijken, oké, kunnen we een extra rijbaan ernaast zetten? Kunnen we misschien een boskap om een rijbaan ernaast te zitten? En nu zeggen we, ja, spoorvol, klaar, ja, we moeten extra betalen. Ja. Dat is de conclusie dan?
Nee, laat ik vooropstellen dat het file-oplossende vermogen van meer asfalt ook zwaar wordt overschat. Je kan niet alle files wegasfalteren. En je hoeft maar naar Los Angeles te kijken om te zien wat er gebeurt als je steeds meer asfalt aanlegt. Overal stadsautosnelwegen nog steeds files. Dus dat helpt maar heel beperkt. Een oplossing voor het wegverkeer die veel meer zoden aan de dijk zet is een kilometerheffing waarvoor geldt dat de hoogte afhangt van waar en wanneer je rijdt. Dan kan je ongeveer 40-50% minder files krijgen. Ja. Nou ja, datzelfde mechanisme kan je voor de trein toepassen, waarbij je zegt de dalperiode wordt goedkoper en de spitsperiode wordt duurder. En dan zullen er mensen zijn, niet allemaal, maar een aantal mensen zal zeggen, oh, dan ga ik toch wat eerder of wat later, of ik ga één dag in de week thuiswerken.
Ja, het is toch eigenlijk wel een heel redelijk idee, hè, Werner. Je hoeft ook niet per se uren later naar je werk, maar een half uurtje of 3 kwartier later scheelt wel enorm in die hyperspits.
Ja, maar zoals meneer Van Weijen net ook al stelde, is dat de trein momenteel al vrij ontoegankelijk is. Het zijn vooral de hoger opgeleide mensen met hoge inkomens die in de trein zitten. En je wil juist dat het toegankelijk wordt voor iedereen. En als je dan ook nog eens de spits nog duurder gaat maken, ja, dat is volledig de verkeerde kant op.
Nog een paar bellers. Michiel, goedemorgen.
Ja, goedemorgen, met Michiel Westhuis.
Zeg het maar.
Nou, ik denk dat het heel simpel kan zijn. Als we de spits 10% duurder maken en buiten de spits nog 10% goedkoper, dan haal je net die pieker af die ervoor zorgt dat het zo druk is in de spits. Als een kaartje nu in de spits een tientje kost en straks 11 euro, dat verschil is niet heel, dat voelt men niet. En daardoor haal je juist precies die pieker af in de spits en zal het zich meer spreiden.
Ja, een beetje een kaasschaaf wel, hè, dat wel. Beetje,
ja, zeker.
Een beetje aan de bovenkant, een beetje aan de onderkant schaven. Dank voor het bellen. Ron, goedemorgen.
Ja, goedemorgen, Ivan. Ik had het volgende. In de United Kingdom is reizen voor 65-plussers gratis. Het ontlast bovendien de spits. Het schijnt daar heel goed te werken, want dat wordt al jarenlang gedaan. Ja. Je haalt ouderen uit het isolement. En de AOW is jarenlang niet geïndexeerd vanaf 2008. Ja. Dat geeft een negatief rendement voor de ouderen van min 26%, waardoor ze dus in een isolement kunnen komen. Dus dat mes snijdt aan twee kanten.
Ja. Nou, duidelijk. Dank voor deze oproep, Ron. Meneer Van Weet, tot slot. U hebt geloof ik elders een keer onderzoeken aangehaald naar bijvoorbeeld rekeningrijden in Stockholm, Londen en Singapore. Daar waren mensen ook heel erg negatief en boos en zagen dat niet zitten. Maar dat bleek toen reuze mee te vallen?
Ja, dat klopt. Er zijn een stuk of 10 studies wereldwijd uitgevoerd naar hoe dachten mensen over prijsbeleid bij de auto voor invoering en hoe dachten ze erover na invoering. En over de hele linie, alle onderzoeken, zie je dat mensen na invoering veel positiever daarover zijn geworden dan voor invoering. Ik verwacht datzelfde effect overigens ook als je dat bij de trein zou doen.
Ja, dus ik denk dat het ook prima is om prijsdifferentiatie door te voeren voor de spits- en voor daluren. Maar het niet nog duurder maken. Want tussen 2008 en 2017 is de prijs van een treinkaartje 2 keer zo duur geworden als dat de inflatie eigenlijk zou rechtvaardigen. Mm-hmm. Dus die prijs is al ontzettend omhoog gegaan. En daarom kan je best de prijs differentiëren. Maar niet als je daarmee de andere prijzen niet verlaagt.
Ja. Geert, wat denk je? Gaat dit ooit gebeuren? Of babbelen we hier nog heel lang over?
Ik denk inderdaad wel dat de mensen die in die trein zitten op zich wel tevreden zijn. Want die zitten inderdaad, hebben de ruimte. Ja. Of die kunnen vanwege hun werk, omdat ze tot 9:30 kunnen videobellen, later in de trein gaan zitten. Ik denk inderdaad dat die heel tevreden zijn. Maar we vergeten dan een groep mensen die de trein nu al niet kunnen gebruiken omdat het te duur is. En de groep mensen die het daarna, na deze prijsdifferentiatie, nog steeds niet kunnen gaan gebruiken. En ook niet kunnen gaan gebruiken het openbaar vervoer. Omdat het dan veel te duur wordt. Die groep vergeten we in dit plan. Dus het is niet allemaal mooi. Er worden mensen vergeten. Het wordt minder toegankelijk. Juist voor de mensen die het nu het hardst nodig hebben.
Ja, en je vindt dat nog steeds geen principiële blik op wat wil je nou eigenlijk met openbaar vervoer enzovoorts enzovoorts.
Er is geen visie.
Allemaal lappen en plakken. Oké. Meneer Van Wee, wat denkt u? Ik zei het al, er wordt al 10 jaren over gesproken. Gaat dit er nou een keer komen of is dit, blijft dit politiek heel ingewikkeld?
Nederland heeft de reputatie dat we heel goed zijn in het bedenken van innovatieve ideeën, maar niet in het invoeren ervan. Dat zien we met prijsbeleid op de weg ook. Dat is al in 1988 voorgesteld. We hebben het nog steeds niet. Ik moet het eerst zien, dan geloven. Laat ik dat voorop stellen. Ja.
Zijn jullie op de weg er ook tegen?
Nee, ik denk dus bij beide zijn we er niet tegen, toch? Ik ben ook voor prijsdifferentiatie op spoor. Maar maak het spoor niet duurder in de spits op dit moment. Maak de dal goedkoper.
Op onze Instagram-pagina reageert 67% met oneens op de stelling. Het is logisch als reizen in de spits flink duurder wordt. Daar kan je nog de hele dag reageren. Ik dank Bert van Wee, hoogleraar transportbeleid aan de TU Delft. Fijn dat u bij ons was. Instagram dus, daar kan je nog de hele dag reageren. En wil je meer horen over de Nederlandse spoorwegen? Luister dan naar de podcast Hoge Bomen van BNR. Tweede seizoen gaat over de Nederlandse spoorwegen. In meerdere afleveringen uiteraard. Over de toekomst ook. Het belang dat het spoor speelt als het gaat om de mobiliteitsvraagstukken dergelijke, te vinden in alle podcastkanalen, BNR-app enzovoorts. De podcast Hoge Bomen, NS, alles zijn op rood. Zometeen gaan we verder praten met mijn 2 panelleden. Over het nieuws van de dag, over bijvoorbeeld de grootste vervuilers in ons land die nog geen concrete klimaatafspraken met het kabinet hebben gemaakt. Wie moet hier aan de bak? En we praten over Twitter, want het lijkt erop dat Elon Musk het nu echt dood probeert te maken. Dat zometeen in het tweede deel van BNR Breekt. Tot zo.
De Lucid Air is ontworpen en ontwikkeld in Californië en voorzien van de beste innovaties uit Silicon Valley. Een rijbereik tot 839 kilometer, ultrasnel laden en de prestaties van een sportwagen. Met een zakelijke financial lease rijdt u de Lucid Air vanaf €899 per maand. Bezoek onze showroom in Hilversum of boek een proefrit op lucidmotors.com.
Een product market fit, proposities, valideren, scalen, blue oceans, bootstrapping, burn rates, groeistrategie, schalen en disruption. Zijn dit nou termen waar jij iets mee hebt? Dan zou ik zeker luisteren naar het groeiprogramma van de Nederlandse radio. Baanbrekende businessmodellen. Elke woensdag tussen 1:30 en 2:00 op BNR en altijd online als podcast.
Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Salesforce. Verenig je rond je klant met Salesforce.
BNR Nieuwsradio. BNR Breekt.
Ivan Verrips.
Welkom terug. In mijn panel vandaag Werner Schouten, directeur bij de Impact Economy Foundation, en Geert Noordzee. Hij is gemeenteraadslid voor de PvdA in Amsterdam en we gaan praten over het nieuws van de dag. Te beginnen op de voorpagina van nu.nl, maar dat bestaat niet helemaal. Te beginnen bij nu.nl. Zij hadden vandaag een artikel over de onderhandelingen tussen de overheid en de 20 grootste CO2-uitstoters. Dat lijkt allemaal wat traag te verlopen. Het kabinet wil die gesprekken graag dit jaar afronden om afspraken te maken over die CO2-uitstoot. Want het zou wel fijn zijn als die grote bedrijven daar ook een beetje bij helpen. Want u als consument heeft er wel invloed op, maar misschien toch wat minder dan de grote joekels. Maar die gesprekken, dat loopt dus niet zo lekker. En als het op deze manier verder gaat, dan gaat dat echt niet lukken. Er zijn 5 bedrijven die intentieverklaringen hebben getekend en nog maar 1 voorstel wordt nu daadwerkelijk beoordeeld. Ik kijk toch eventjes naar Werner. Gaat hier nou iets gruwelijk mis of niet? Het zou wel fijn zijn.
Het is toch wel frappant. Ja? We praten al sinds 2013 over een energieakkoord. En nu komen we pas langzaam een beetje in concreetheid over wat er qua klimaatplannen gaat worden gerealiseerd. En daar komt ook nog eens bij dat het überhaupt niet zeker is of al die industrie hier blijft. Het is toch raar dat we als de Nederlandse overheid miljarden hebben klaargezet om deze maatwerkafspraken te gaan maken, terwijl die bedrijven zelf nog steeds miljarden winsten maken en misschien helemaal niet in Nederland blijven als de energieprijs hier heel hoog blijft. En dan gaan we subsidies stoppen in installaties, energiekabels trekken naar bedrijven die hier misschien helemaal geen toekomst hebben. Dus Ik vind dat hele concept van de maatwerkafspraken heb ik überhaupt altijd een hele rare aanpak gevonden. Als we nou zouden beginnen met het fatsoenlijke beprijzen, het uitfaseren van de fossiele subsidies, fatsoenlijke CO2-beprijzing, dan motiveer je de hele economie om te verduurzamen. En niet slechts deze 20 partijen die het gros van de uitstoot veroorzaken.
Dus jij zou zeggen, weg met die maatwerkafspraken. Laat maar zitten. Groter aanpakken dan dat.
Ja, je zou inderdaad juist de helden van de nieuwe economie willen steunen. Want wat je nu ziet is dat heel veel geld in tijd wordt gestopt in die grote industriële bedrijven, terwijl die impactondernemers van de nieuwe economie, zoals een fabriek in circulaire zonnepanelen, een fabriek van biobased plastics, die krijgen de kruimels en niet de taart als het gaat om de steun, terwijl je die juist in Nederland wil behouden.
Luister even naar onze klimaatverslaggever Mark Beekhuis. Die zei vanochtend dit.
De vraag is of het fout gaat. Er wordt gevraagd aan bedrijven om meer te doen dan ze volgens de wet moeten. Maar dan zeggen ze, eigenlijk willen wij harder lopen dan de wet in Europa ons voorschrijft. En is het dan als bedrijven dan zeggen, dat kan wel. Of misschien zeggen ze zelfs in sommige kamers, dat kan niet bij ons. Maar dat kan wel, maar alleen dat is wel heel duur, wat u van ons vraagt.
Het lijkt allemaal heel vrijblijvend, Geert.
Ja, dat is het probleem, geloof ik ook. Dat er inderdaad geen impuls is om daadwerkelijk die verandering teweeg te brengen en om inderdaad te komen tot afspraken. En als je dan met die grote bedrijven zegt, ga een stap verder en daarover afspraken wil maken, lijkt me helemaal goed om daar afspraken over te maken. Maar zorg dan dat ze eraan gehouden kunnen worden. En dat lijkt niet te gaan lukken. Het lijkt niet te gaan lukken om tot goede afspraken te komen. En dan moet je op een gegeven moment inderdaad kijken welke dwingende maatregelen kan je als nationale, maar zeker ook als Europese overheid nemen om ervoor te zorgen dat zeker die grote bedrijven echt dingen doen die nodig zijn nu om later die uitstoot te beperken. Inderdaad, het afschalen van die fossiele subsidies is inderdaad een hele belangrijke daarvoor. En de CO2-tax bijvoorbeeld is daar een hele belangrijke voor. Ja. Dat zijn allemaal maatregelen die genomen moeten worden. En je wil ook niet straks dat je met de grote bedrijven maatwerkafspraken gaat maken. Dat je zegt, jullie krijgen nog 10 jaar tijd extra. En dat je tegen het MKB hele harde eisen stelt om te verduurzamen. Dat is ook een verschil dat je wil voorkomen. Dus ik zou ervoor zorgen, kom nou met de uniforme maatregelen die voor iedereen gelden. En kijk dan welke afspraken je extra nog kan maken.
Ja, ik hoorde jou het woord dwingen, geloof ik zeggen. Dwang, daar houden we niet zo van. We doen het liefst alles samen.
Nee, maar
een industrieakkoord.
Ja, maar dan praat je met een kalkoen over het kerstdiner. Nou, dan kan ik je één ding zeggen. Dan staat de kalkoen niet op het menu. Nee. En dat is wat je nu ook ziet. Is dat ze nog steeds vaak de klimaatdans ontspringen. De uitstoot van de industrie is gigantisch. Is de afgelopen 10 jaar nauwelijks echt grootschalig afgenomen. En nu zijn we ook nog eens 2 jaar aan het praten over die klimaatafspraak. Terwijl in 2030 gewoon 55% minder uitstoot moet hebben. En daar koersen we op dit moment totaal niet op.
Ja, overheid heeft wel gezegd dat ze zouden willen gaan helpen met infrastructuur en dergelijke als die bedrijven hun uitstoot snel terugdringen. Het kan wel zinnig zijn, toch, dat je positief probeert te stimuleren?
Ja, als je begint met van, dit is waar we op staan en waar jij op moet staan qua uitstoot in 2030. En dan gaan we vervolgens kijken naar misschien hulp met infrastructuur, et cetera. Dat is inderdaad gewoon randvoorwaardelijk. Dus daarmee helpen is prima. Maar dan moet je wel de garantie hebben dat elektriciteitsnet gebruikt gaat worden daar. En daar wil je inderdaad wel vaste afspraken over. En dat het zo lang moet duren, daar sta ik ook van te kijken.
Ja. Er zijn een paar voorbeelden. Eentje daarvan is bijvoorbeeld een gassenproducent, Air Products. Die zegt van ja, wij zijn al van plan om flink onze CO2-uitstoot terug te dringen. Wij hoeven geen maatwerkafspraken te maken.
Is ja, maar het probleem is dat klimaatmaatregelen... Het frustreert mij, omdat klimaatmaatregelen, zeker door grote bedrijven, heel erg snel als iets extra's worden gezien. Als iets moois om erbij te doen. Terwijl klimaatmaatregelen niet iets zijn wat leuk is om ernaast te doen. Het is niet een extra afspraak. Het is niet een leuke intentie. Het is een harde noodzaak en een harde verantwoordelijkheid die bedrijven hebben, omdat ze een enorme uitstoot hebben die ze moeten verminderen. Dat is wat nodig is. En dan kan je wel inderdaad doen van ja, we hebben met onszelf de intentie afgesproken om er wel misschien ooit iets aan te gaan doen. Dat lijkt ons wel leuk om erbij te doen. Ja. Zo werkt het niet. Het moeten duidelijke afspraken zijn met duidelijke maatregelen.
Oké, en maatwerk dus wel blijven doen of niet meer doen?
Nou, ik zou eerst gewoon duidelijke kaders stellen met betrekking tot de prijzing. En dan kan je kijken van, goh, als je hier wil blijven, prima, geweldig. Maar dan gaan we je helpen met infrastructuur, maar niet andersom.
Laten we nog kijken naar zo'n mooi dossier. De woningbouw. Om de woningbouwplannen van minister De Jonge van Volkshuisvesting te halen, moet er uiteraard heel snel van alles en nog wat gebeuren. Nou, De Jonge heeft zelf allerlei plannen, loopt hij van over. De Woonbond lanceerde ook een actieplan dat zou moeten leiden tot daadwerkelijk betaalbare huur- en koopwoningen. Aanstaande woensdag praat de Tweede Kamer erover, over het woningbouwvraagstuk en ook de woningnood en dergelijke. Ja, dat is al natuurlijk al jaren aan de gang. We hebben ook al plannen van Hugo De Jonge gezien om ervoor te zorgen dat huizen wat minder in het bezit komen van de beleggers. Dat lijkt wel aardig te werken, want die beleggers die verkopen die huizen en gaan dan ergens anders iets ondernemen. Dan kan er geen huurder meer in, maar ja, dat is dan jammer. Wat moet er gebeuren, Geert?
Nou, wat ik van het plan van de Woonbond wel interessant vond, was dat ze zeiden, ze lieten zien dat er veel projecten op dit moment zijn stilgevallen voor de bouw. Bijvoorbeeld omdat het misschien in de toekomst gunstiger is op financieel gebied. Maar zij stellen voor om een bouwplicht in te gaan voeren, dat als je een vergunning hebt om te gaan bouwen, dat je dan ook verplicht bent om meteen te gaan bouwen. Mm-hmm. En ook zijn er op dit moment veel projecten stilgevallen. Zij stellen voor om dan een subsidie daarvoor te geven om te zorgen dat die projecten door kunnen gaan en dat er ook daadwerkelijk gebouwd kunnen worden. Dus ja, dat plan van de Woonbond heel veel interessante en belangrijke onderdelen omvat, waar echt naar gekeken kan worden en waardoor we ook ervoor kunnen zorgen dat we meer gaan bouwen. En daarnaast het tweede wat uit het oog sprong voor mij was bij dit plan van de Woonbond, was het onderdeel van de sociale huurwoningen. Ja. Zij drukte daar echt op en dat is geloof ik ook een heel belangrijk onderdeel, omdat de wachtlijsten op dit moment ontzettend lang zijn, dat die sociale huurwoningen blijven bestaan, niet te vaak verkocht worden, maar ook veel bijgebouwd worden.
Ja, maar goed, de problemen, gestegen rente, hogere bouwkosten, stikstof, grondeigenaren die denken van nou, doe maar even rustig aan. Ga je dat verhelpen met een paar 100 miljoen erbij?
Nee, het plan van de Woonbond is inderdaad ook een hele omvattende plan. Zegt ze, er moet 5 miljard bijkomen voor deze plannen. Bijvoorbeeld voor die subsidie voor stilgevallen projecten. Om te zorgen dat je ook genoeg woningen bijbouwt. Daar zit dan wel ook als randvoorwaarde dat je sociale huurwoningen erbij bouwt. Mm-hmm. Dat genoeg sociale huurwoningen zijn in verhouding. En dat dus die wachtrijen ook naar beneden gaan. Dat kost inderdaad 5 miljard euro. Maar we hebben op dit moment een ontzettend groot probleem met de wachtrijen. Mensen die geen woning kunnen vinden. Jongeren die ontzettend lang bij hun ouders moeten kunnen wonen omdat niks betaalbaar is. En dan is het inderdaad nodig dat je overheid regie pakt.
Ja, ik geloof ook een idee wat ook bij de Woonbond vandaan komt, maar wat De Jonge ook al zei, is bijvoorbeeld dat gemeenten het makkelijker moet worden voor gemeenten om grond te onteigenen als dat nodig is. Is dat een goed idee, Werner? Want dan is de overheid coming for you, toch?
Ja, wat wel goed is, is dat je eindelijk een overheid hebt die regie pakt op de woningbouw. Want je hebt natuurlijk een tijd gehad dat er geen ministerie voor wonen is. Ja. De woningmarkt was af. We gingen internationale beleggers naar Nederland trekken om te investeren in Nederland. Nou, volgens mij hebben we dat lesje inmiddels wel geleerd. En het is belangrijk dat we dat, en dat gaat met hort en stoten, dat gaat op de korte termijn met tegenslagen, met misschien sloten geld die erbij moeten komen, zeker omdat de rente hoger wordt, omdat de materiaalkosten hoger worden. Maar ik denk wel dat dit de juiste stappen zijn om ervoor te zorgen dat het eindelijk een woningmarkt, of eigenlijk volkshuisvesting hebben. Een woningmarkt is überhaupt al zoiets. Waarbij iedereen een fatsoenlijke woning kan hebben voor een fatsoenlijke prijs.
Vorige week nieuwe huisvestingswet aangenomen. Hugo De Jonge plaatste daarna dit filmpje op zijn Twitterpagina.
En ik had eigenlijk gewild dat ook de bestaande betaalbare koopwoningen onderdeel waren geweest van deze wet. Maar dat is niet gelukt.
Want de meerderheid van de Kamer wilde dat niet.
Nee, dan gaat het dus over dat je dat beperkt wordt in sommige gevallen aan wie je je huis mag verkopen tot een bepaalde grens. Daarvan werden mensen toch wel heel erg griegelig. Hè? Die dachten van ja, hallo, dit is mijn eigendom. Mag ik even zelf weten aan wie ik het verkoop?
Ja, ik snap dat ook wel. Dat inderdaad, het is best wel een trendbreuk.
Dat is een slecht idee.
Nee, ik denk zelf niet dat het een voorstel is, maar ik snap wel dat mensen ervan schrikken en ook denken van wat is dit nou? Omdat hiervoor altijd inderdaad gefocust werd op die woonmarkt. Met grote investeerders, met grote beleggers. En nu wordt er iets anders gedaan. Nu gaat de overheid de regie nemen. En dat is geloof ik heel goed. Dat is geloof ik ontzettend hard nodig. Maar dat is wel inderdaad verandering van het ideaal. En verandering van het beleid. En daar zat dit plan inderdaad onder. Dit is er nu niet doorheen gekomen. Maar dit is denk ik wel de denkrichting die we in moeten gaan. Hoe zorgen we ervoor dat je als overheid grip krijgt op die woningmarkt. Op volkshuisvesting. Omdat we vinden dat het geen markt is.
Mm-hmm. Zijn jullie op zich tevreden met die jongen als het gaat om de woningmarkt? Hij probeert wel ontzettend veel. Je kan zeggen wat je wil, maar het is een productief minister.
Hij heeft meer klaargespeeld inderdaad dan volgens mij voorgaande ministers op dit onderwerp. Dus wat dat betreft wel hulde voor zijn werk daarvoor.
BNR breekt.
Ja, je hoort het goed. Een complimentje aan Hugo de Jonge. We gaan naar Thomas van Zel van BNR Zaken doen. Goedemorgen, Thomas.
Goedemorgen, Iwan.
Ja, goed dat je er bent.
Zo is het.
Met wie ga je praten zometeen en waarover?
Met Ruben Mikkers onder andere, de financieel directeur van NLC Health. Wat ze daar doen is het bouwen van bedrijven. Er zijn zat ideeën die komen van professoren, medici. Maar ja, maak er maar eens een bedrijf. Want daar stokt het nog alles. Zij proberen onder begeleiding natuurlijk ervoor te zorgen dat het wel succesvolle bedrijven worden waar de zorg iets mee opschiet. En overigens waar NLC ook wat mee opschiet, want ze worden aandeelhouder. Voor niet gaat de zon op. Nou, hoe dat werkt en of er nog een goede toekomst is voor startups in Nederland. TechLeap.nl wordt gehalveerd, bijvoorbeeld. Dat gaan we zeker bespreken. Ook op het programma en in het programma Morele Dilemma's in de Boardroom. Mijntje Luc Raadrovers schreef er een boek over. Nou, ze liggen voor het oprapen, heel recent, iets verder geleden. De boeken ook, maar de dilemma's ook. Wat doe je bijvoorbeeld met salarisverhogingen of bonussen die afgesproken zijn, maar die maatschappelijk en politiek gezien gevoelig liggen? Wat doe je met Mark Overmars bij Ajax? Kans geven of toch snel de laan uitsturen. Dat soort zaken allemaal in het boek. Interessant voor de boardroom en hopelijk ook voor de luisteraar. En het economenpanel over digitale euro's, arbeidsmigratie, inflatiecijfers, volle bak en nog heel veel meer in BNR Zaken doen.
Dat past allemaal.
Dat is dan weer mijn baan.
In 2,5 uur. Jeetje, ja, maar je doet het al 5 jaar. Dus.
Ja, minstens. Ja.
Precies, en
ja.
Een paar dagen.
Doei.
Dan was tot zo, 12 uur.
De Lucid Air is gebouwd om grenzen te verleggen. De prestaties van een sportwagen, de ruimte van een limousine en een range tot 839 kilometer. Ontworpen en ontwikkeld in Californië. Nu beschikbaar in Nederland. Met een zakelijke financial lease rijdt u de Lucid Air vanaf €899 per maand. Bezoek onze showroom in Hilversum of boek een proefrit op lucidmotors.com.
Een product market fit. Proposities. Valideren. Scalen. Blue oceans. Bootstrapping. Burn rates. Groeistrategie. Schalen. En disruption. Zijn dit nou termen waar jij iets mee hebt? Dan zou ik zeker luisteren naar het groeiprogramma van de Nederlandse radio. Baanbrekende businessmodellen. Elke woensdag tussen 1:30 en 2:00 op BNR en altijd online als podcast.
Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Salesforce. Verenig je rond je klant met Salesforce.
BNR. Breekt.
Gaan we even kijken naar mijn paneleden is opgevallen in het nieuws. Geert, jij wil het hebben over het sociaal minimum. Wat is daarmee aan de hand en wat is dat ook alweer?
Ja, het commissie Sociaal Minimum is met een rapport gekomen. En daar wordt eigenlijk ook deze vraag behandeld. Hoe kijken we naar het sociaal minimum? Het sociaal minimum is kort gezegd wat je nodig hebt om mee te kunnen doen in de samenleving. En eigenlijk sinds de jaren 70 werd altijd het sociaal minimum vastgezet op basis van het minimumloon. Mm-hmm. Dus dan werd gekeken, wat is het minimumloon? Oké, 70% hiervan is het sociaal minimum. Maar dat is eigenlijk een hele rare denkwijze. Omdat wat je nodig hebt, hoeveel geld je nodig hebt om mee te kunnen doen, om je vaste lasten bijvoorbeeld te kunnen bepalen, hangt niet af van hoe hoog het minimumloon is. Yeah. Dat hangt af van wat producten daadwerkelijk kosten, wat je boodschappen kosten, wat een dak boven je hoofd kost. Nu is het deze commissie inderdaad hier met een rapport overgekomen, met ook een berekening. En uit die berekening blijkt dat het sociaal minimum op dit moment te laag is. Mm-hmm. En zeker voor ouders met kinderen, ook alleenstaande ouders met kinderen, is dit een ontzettend groot probleem. Dat het sociaal minimum veel te laag is en dat die dus elke maand honderden euro's soms wel tekort komen.
Ja.
Dus niet inderdaad is het de politieke vraag en moet er ook een politiek debat komen. En ik wacht dus ook daarom heel erg de reactie van de minister erop af. Hoe gaan we om met deze nieuwe uitwerking van het sociaal minimum? Mm-hmm. wat vinden we een minimumbedrag dat je nodig hebt om mee te kunnen doen in de samenleving? En hoe is de uitwerking hiervan? En ik hoop dat hier ook een hele duidelijke uitwerking met een heel duidelijk standpunt in komt, met ook een hele duidelijke visie op het sociaal minimum. Vinden wij het de verantwoordelijkheid van de overheid dat je mee kunt moeten doen in de samenleving? Ja. Als het niet zo is, als het kabinet vindt dat het niet zo is, dat is dan een politieke keuze, dat mag, dat is een ideaal. Ja. Maar dan hoop ik wel dat ze dat duidelijk uitspreken. En dat ze niet gaan zeggen, het is te duur. Want dat is het niet. Want dat blijkt ook uit dit onderzoek. Er wordt al snel gezegd, het gaat om 5 miljard euro dat er nodig is om ervoor te zorgen dat dit sociaal minimum op peil komt, zodat iedereen mee kan doen in de samenleving. Mm-hmm. De vaste last kan betalen, ja. De boodschappen kan betalen. Daar is 5 miljard euro voor nodig. Ja. Op lange termijn bespaart dit ook kosten. Omdat bijvoorbeeld mensen minder in de schulden komen, wat uiteindelijk heel veel geld kost voor de overheid. Op die gebieden bespaart het ook kosten. Dus het financiële aspect, dat kan de overheid niet meer inbrengen. Dat kan deze regering niet meer inbrengen. Okay. Dus nu rijst de vraag en ook de discussie die we moeten voeren, wat vinden we genoeg als sociaal minimum, ja, en gaan we dat betalen?
Nou, zeg het maar.
Nou, ik zou dus zeggen, volg dit rapport op, ja, ten eerste. Zorg ernaar dat je die bijstand en dat minimumloon omhoog gaat op, ja, basis van dit rapport. Dat een hele duidelijke uitwerking hierover heeft gemaakt. Er komt nog een volgend rapport over. Ga niet te veel met aparte toeslagen werken. Maar zorg dat je algemeen met het minimumloon en de bijstand aan de slag gaat. Mm-hmm. Ga daarmee aan de slag en blijf dit ook goed bijhouden. Ja. Want bijvoorbeeld, het verandert heel snel. Bijvoorbeeld, vroeger werd een papieren krant als onderdeel gezien wat je minimaal nodig had. Ja. Nu wordt dat niet meer gezien, maar nu wordt bijvoorbeeld wel een telefoonabonnement, ja, hieronder geschaard, omdat het ontzettend hard nodig is. Ja. Dus blijf dit ook bijhouden. Zorg niet dat het over 10 jaar weer verouderd is. Maar breng ook dit debat op gang.
Dat moet ook maar met inflatie, denk ik dan.
Ja, ja, precies. Dat speelt inderdaad ook een hele rol. Maar zeg niet simpel gezegd, ja, 70% van een minimumloon. Want zo werkt het sociaal minimum niet. En dat is de afgelopen jaren echt misgegaan. En je ziet dat heel veel mensen daardoor het eind van de maand niet meer halen.
Ja, zou misschien ook wel allemaal weer doorbrekend gaan worden, inflatie kunnen aanjagen, enzovoort, enzovoort. Maak je daar nog zorgen om, Werner, of niet?
Nou, ik denk dat dit voor inderdaad de onderkant van de inkomens gaat. Dus op dat vlak is het denk ik essentieel in een land waar de welvaart tegen de plinten klotst. En dat zal dat niet zo inflatieverhogend zijn. Waar juist ook de ECB over praat, is dat vooral er een winstprijsspiraal is, omdat er exorbitante winsten, ja, worden gemaakt. En nog niet eens zo'n hele sterke loonprijsspiraal.
Dan gaan we even kijken naar wat jou is opgevallen in het nieuws. Jij wil het hebben over de zeescheepvaart. Dat is toch weer een beetje terug bij klimaat. Daar worden eindelijk een keer afspraken over gemaakt, hè, lijkt het.
Als, ja, het is een spannende dag. Want, ja, de VN-organisatie voor de zeescheepvaart komt samen met een historisch agendapunt. Namelijk een mondiale CO2-heffing voor de zeevaart. De zeevaart is, ja, eigenlijk, als je die ocean carriers ziet, dat zijn drijvende milieudelicten, kan je wel stellen. Ze worden voortgestuurd op goedkope, ontzettend vervuilende dieselolie en zijn verantwoordelijk voor zo'n 680 miljoen ton CO2. En ondanks alle mooie woorden en ambities stijgt die CO2-uitstoot alleen maar. En nu ligt dus het voorstel om een mondiale CO2-heffing voor de hele sector toe te passen. Dat zou echt historisch zijn. Dat is nog bij geen enkele sector gelukt. En dat, ja, zou ontzettend helpen om die verduurzaming te realiseren. Omdat dan schepen en rederijen gaan concurreren op zo duurzaam mogelijk zijn. En dan denk je natuurlijk van, goh, ja, wat betekent dit dan voor mijn sneakers die ik uit Vietnam importeer?
En de LNG dat met schepen hierheen komt.
Ja, hoeveel denk je dat duurder wordt als je sneakers vanuit Vietnam hierheen importeert met een CO2-heffing erop?
Een paartje sneakers.
Ja.
Nou, het zal een paar cent zijn eigenlijk.
6 cent. Ja, nou, 6 cent. Ja. Dus de gevolgen voor de consument stellen eigenlijk geen fluit voor. Ik zou dus warm pleitbezorger van zo'n mondiale CO2-heffing. En hopelijk, als je erdoor komt, is dit de start om dit ook te doen voor kunstmest, voor staal, voor vliegen en nog voor veel meer vervuilende sectoren.
Ja, want op zich, die zeescheepvaart, die hebben we wel nodig. Moet allemaal rotzooi van A naar B worden gebracht, die willen we hebben.
Ja, dan ga je natuurlijk krijgen dat we ook gaan denken van, oké, hebben we het überhaupt wel nodig, ja, al die prularia die uit Azië komt? Of misschien kunnen we wel veel beter dichter bij huis gaan produceren. Dus op die manier zorg je ervoor dat duurzaamheid mee wordt genomen in elk besluit.
Als ik even aan zeescheepvaart denk ik ook, Geert, ook even Amsterdam en dergelijke. Cruiseschepen en dergelijke. Ik zie ze regelmatig liggen bij het Centraal Station. Soms komt er eentje voorbij gevaren. Dat heeft een beetje een soort beangstigend effect. Zo, intens groot zijn, die kringen.
Het is gewoon een flatgebouw dat langskomt.
Laatst was er een schip, dat was nog helemaal niet in gebruik genomen, geloof ik. Maar die was dan wel een soort van CO2-neutraal, zeiden ze zelf. Nou, ik kan het me eigenlijk niet echt voorstellen, maar oké. Wat vind je, moeten die dingen weg?
Ja, van mijn part, ik denk inderdaad niet dat ook in een stad als Amsterdam bij het Centraal Station daar thuis horen. Ik denk inderdaad sowieso, dat zijn zulke vervuilende schepen. Ja, dit inderdaad een hele belangrijke grote stap is om inderdaad echt te zorgen dat ook die eerlijke prijs wordt betaald. En om inderdaad ook bewuster te laten worden van die uitstoot door die eerlijke prijs te laten betalen.
Wil je nooit op een cruise als je later oud bent?
Ik voel die behoefte zeker niet.
Dat snap ik heel goed. We gaan kijken wat de trending is op de socials. Hashtag functie elders. Vandaag worden oud-verkenners Ollongren, Jorritsma en Ariep, de oud-Kamervoorzitter, ondervraagd over een verkenningsgesprek voor de kabinetsformatie. Tesla is trending. Het bedrijf heeft een record aantal auto's verkocht in het tweede kwartaal. Heeft waarschijnlijk vooral te maken met de prijsverlagingen van het afgelopen maanden die het bedrijf heeft doorgevoerd, waardoor sommige modellen wel 5000 euro goedkoper worden. En... dit is blijkbaar een geluidje van Toverland. Dat is trending. Want daar renden pretparkfans, zoals je net hoorde, als een idioot naar een nieuwe attractie die je zelf kan besturen. Ik heb hem nog niet gezien, maar dat er zijn.
Klinkt spannend.
Het klinkt inderdaad tamelijk spannend. Tot slot nog eventjes praten over Twitter en Elon Musk. Jullie hebben allebei een Twitter-account, maar zijn er denk ik niet heel erg actief op.
Nee, nauwelijks.
Er zijn eigenlijk amper mensen die...
Ik ben nog niet aan mijn limiet gekomen.
Nee, precies. Nee. Het was dit weekend heel erg schokkend voor mensen die verslaafd zijn aan hun telefoon. Want Twitter kwam met een aangrijpende verandering. Sinds zaterdag kan je als niet-ingelogd gebruiker geen tweets meer lezen. Nou, dat is lekker veilig. En verder kan je op Twitter als niet-betalend gebruiker nog maar 600 tweets per dag lezen. En als je wel betaalt, een paar euro per maand, dan 6000 tweets per dag. Elon Musk noemt het een soort noodmaatregel om de plundering van data tegen te gaan. Maar ja, ik weet niet of jullie het helemaal op de voet volgen, dat Twitter, maar ik krijg toch het idee dat er een soort implosie van Twitter gaan is. Met Elon Musk die elke dag iets anders doet en daar allerlei mensen tegen de schenen schopt. En ik zag dat jullie allebei geen blauwe vinkjes hebben, dus jullie betalen niet aan meneer Musk.
Volgens mij zijn de advertentieinkomsten ook met zo'n 60% gedaald.
Ja, want je kan het bekijken.
Afgelopen jaar. Ja. Dus vanuit dat perspectief denk ik dat die 44 miljard inmiddels een stuk minder waard is.
Ja.
Ik vond het was überhaupt niet meer zo'n heel fantastisch platform als het ging over wat er allemaal werd gedeeld. Dus voor sommige doen het misschien nog wel, maar het lijkt misschien een stille dood sterven. Ja.
Heb je op de hoogtijdagen ooit wel van Twitter genoten of niet echt?
Ik heb het ooit gebruikt om inderdaad politiek up-to-date te blijven over wat er allemaal gevonden wordt en wat er gebeurt. Maar er komt eigenlijk zoveel rommel doorheen dat je eigenlijk volledig afgeleid raakt. En ik denk dat die maximum van 600 tweets die je kunt zien ook wel een stevige confrontatie kunnen zijn. Dat je dan in één keer om 3 uur 's middags realiseert van, oh, ik kan geen tweets meer zien. Dat betekent dat je al 600 tweets hebt gelezen.
Ja, oh, dan pas.
Okay. Nou, dat oogpunt. Ja, je hebt natuurlijk wel ook op Instagram heb je dat je een tijdslimiet kan instellen. Dat je na een uur of zo op Instagram gezeten te hebben, kan zien van, wil je nog wel doorkijken op Instagram? Je bent nu wel heel lang bezig.
Ja.
Maar hiervoor, ik geloof dat heel veel mensen ook enorm genieten van Twitter. En dat vind ik ook wel dat ik denk van die mensen die zitten nu ook van, wat moet ik doen?
Ja.
Ik moet zeggen, ik kon zelf altijd wel erg genieten bij een voetbalwedstrijd om op Twitter te kijken. Dan zie je alle bondscoaches die enorm zitten kritiek zitten te geven.
Miljoenen bondscoaches.
Ja, precies. Dus op zulke soort momenten zou ik het wel missen.
Ja, als politicus heb je het nodig of niet echt? Om andere raadsleden te volgen?
Nee, inderdaad. Het is natuurlijk wel belangrijk, ook online, om veel met mensen in gesprek te zijn. Ja. Maar de basis voor mij in ieder geval als lokaal politicus ligt gewoon dat je op straat met mensen in gesprek gaat.
Heb je nog tips voor leuke sociale media waar je wel op zit of op gevonden zou willen worden? Ja, niet persoonlijk, maar meer. Wat is dat?
Be Real is hip.
Mastodon, Be Real, andere tips?
LinkedIn. Daar kan je een beetje...
LinkedIn, een oude mannenmedium, zeg.
Oude geest in nieuw lichaam.
En die woorden sluiten we af vandaag. Daarvoor, en Be Real dus. Ben je daar te vinden, Geert?
Nee.
Oh.
Maar het is wel hip.
Ja, maar dan ga ik je niet opzoeken daar. Dank voor jullie. Ik heb het trouwens verwijderd, want ik was er weer klaar mee een tijdje. Dank voor jullie aanwezigheid vandaag. Geert Noordzee, raadslid voor de PvdA in Amsterdam. Niet op Be Real, wel op LinkedIn, denk ik. Hè? Ja, daar wel. Ja. En Werner Schouten, directeur bij de Impact Economy Foundation. Wel op LinkedIn. En daar heel actief, inderdaad. Best wel redelijk. Ja, heel goed. Tot de volgende keer. En dank voor het luisteren.
Tussen alle oude mannen.
Wat zei je?
Tussen alle oude mannen.
Nou, dat valt ook wel mee. Okay. Morgen weer een nieuwe aflevering van BNR Breekt. Zometeen Thomas van Zijl hier met Zaken doen.
De Lucid Air is ontworpen en ontwikkeld in Californië. En voorzien van de beste innovaties uit Silicon Valley. Een rijbereik tot 839 kilometer. Ultrasnel laden. En de prestaties van een sportwagen. Met een zakelijke financial lease rijdt u de Lucid Air vanaf 899 euro per maand. Bezoek onze showroom in Hilversum. Of boek een proefrit op lucidmotors.com.